Dit is 72 uur in, de podcast van Columbus Travel en SSC Reizen, waarin we jou inspireren met insider tips, zodat je niets gaat missen op je volgende citytripbestemming. Met in deze podcast aflevering Columbus hoofdredacteur Mark McIntosh in gesprek met SSC Reizen Italië-expert Dirk van Gorp over 72 uur in Rome.
Hallo iedereen en welkom bij deze podcast over 72 uur in Rome. Mijn naam is Mark McIntosh, ik ben de hoofdredacteur van Columbus Travel en ik neem je mee naar de hoofdstad van Italië. 72 uur lang, we gaan 3 dagen lang op pad. Dat doe ik samen met Dirk van Gorp, reisleider bij SRC Reizen.
Goeiedag. Welkom.
Hoi. Dankjewel. Dirk, waarom laten we eventjes met de deur in huis vallen? Moeten we eigenlijk naar Rome? We hebben zoveel keuze in Italië.
Nou, Rome is een van de weinige steden in de wereld, zou je haast kunnen zeggen, waar die zo vol zit met geschiedenis en waar je iedere straathoek, ieder straatje wat je inloopt, zeker in het centrum, waar wel iets ouds te vinden is. Het heeft een geschiedenis van, nou ja, als je de legendes mag geloven, 2750 jaar om en nabij. Misschien 20 jaar erbij. En dat is allemaal nog terug te vinden in de stad, een groot deel. Het is echt een stad die laag op laag gebouwd is. Dus wat er in de middeleeuwen is gekomen, dat is bovenop de oude Romeinse resten gebouwd. En wat er daarna is gekomen, is weer bovenop de middeleeuwen gebouwd. Maar grote delen van de stad vind je nog echt resten terug van helemaal de vroegste geschiedenis. En het laat echt een tijdsbeeld zien van wat de geschiedenis voor ons in petto heeft gehad. In ieder geval de afgelopen 2500 jaar.
Mooi, nou, we gaan 3 dagen lang op pad met elkaar. We hebben een ochtend, middag en een avondprogramma voor elke dag. Ja. En we beginnen met een van de grootste highlights, Vaticaanstad.
Vaticaanstad, ja, het is een must-have of een plek waar je absoluut naartoe moet als je Rome bezoekt. Vaticaanstad, de plek van de paus, waar de paus woont, waar de paus al jaren gewoond heeft. En zetel van de katholieke kerk, dus dat is niet te missen. Daarnaast zit het vol met prachtige kunstschatten. Met beelden, ook beelden uit de Romeinse tijd, uit de vroeg-Romeinse tijd. Want de pausen waren zeker vanaf de Renaissance-periode een beetje verwoede verzamelaars van kunstschatten. En daar is een heel museum omheen gebouwd. En dat museum is gigantisch. Volgepropt met alles wat ze maar aan geschiedenis konden vinden in het verleden. En ook nieuwe kunstwerken, schilderwerken, fresco's. Door onder andere beroemde schilders als Raphaël, Michelangelo en een hele reeks andere mensen. Ja. Dus het is niet te missen.
Hoe pak ik dat aan? Want het is natuurlijk een hele populaire bezienswaardigheid. Ik kan me voorstellen dat ik daar niet de enige ben die daar rond wil lopen om alles te bewonderen. Zijn er tickets die ik van tevoren kan bestellen?
Ja, nou, ik zou sowieso nooit op de Bonnefoy naar Vaticaanstad gaan. Of in ieder geval niet naar Vaticaanse musea, want het is hartstikke druk. Daar komen miljoenen mensen per jaar op af. Eigenlijk iedereen die Rome bezoekt wil wel het Vaticaanse musea bezoeken. Want in de Vaticaanse musea vind je ook de Sixtijnse kapel en de stanzen, de kamers van Raphaël.
Ja, daar zullen we het straks eventjes over hebben.
Ja, precies. Dus mocht je daar binnen willen, dan zul je van tevoren bij de officiële ticket site van de Vaticaanstad zul je een ticket moeten regelen. Moet je zorgen dat je van tevoren een kaartje hebt. Afhankelijk. Dat kan ook via een reisorganisatie, maar je kan dat ook gewoon prima zelf doen online. Dan kun je een tijdslot reserveren en dan kun je binnen met jezelf of met je clubje.
En wat raad je eigenlijk aan qua maand of seizoen voor Rome en Vaticaanstad in het bijzonder?
Nou, dat ligt er een beetje aan waar je naar op zoek bent natuurlijk. Als je op zoek bent naar een sfeer, naar toch dat lentegevoel wat je in Rome hebt. Dat je lekker buiten kunt zitten en dat je lekker kalm met een mooi zonnetje erbij door de stad kan struinen. Dan zou ik altijd aanraden, ga in maart, april. Mei, juni, september zijn wel echt hele drukke maanden. Dus als je dat zou willen kiezen, ja, dat kan natuurlijk. Heb je lekker weer, maar dan moet je ook jezelf in de drukte begeven. Als je voor de rust gaat en toch wat meer kalmte, dan is november een prima maand. Maar echt rust, januari, februari. Dan is het relatief kalm. Dan zul je ook niet met rijen door de Vaticaanse musea moeten strompelen. Want dat is in de zomermaanden wel, of in ieder geval in de voorjaarsmaanden wel het geval. Dan sta je echt hutje-mutje en dan loop je schuifelend door de gangen heen. En als je niet schuifelend door de gangen heen loopt in Vaticaanstad, dan ben je ook al uren bezig. Dus wil je het rustig aandoen, dan zou ik zeggen ga in november, midden-eind november dan idealiter. Of ga in januari of februari.
Een goede tip. Ja. Laten we eventjes stilstaan bij de belangrijkste bezienswaardigheden van Vaticaanstad. Je had het net al over de Sixtijnse kapel. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ja zeker. Sixtijnse Kapel is eigenlijk, als je het museum is één grote route. Een grote route door de gangen en zalen van vroeger, de pauzen waar ze vroeger hebben gewoond, geleefd, waar ze een politiek bedreven en ook een religie bedreven. En aan het einde daarvan vind je uiteindelijk de Sixtijnse Kapel. Dat is de beroemde kapel waar ook het conclaaf van kardinalen plaatsvindt, die uiteindelijk voor een nieuwe paus moeten zorgen. Dus jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de witte rook, de zwarte rook. Daar wordt besloten wie de nieuwe paus gaat worden. En als er een nieuwe paus gekozen is, dan komt er witte rook uit een schoorsteentje ergens boven uit de kapel. En dan kun je dat zien vanaf het Sint-Pietersplein. Maar is er nog niemand gekozen, is er nog geen consensus, dan komt de zwarte rook uit. En het is vooral de moeite waard ook door de schilderingen en het altaarwand die daar beschilderd is. Niet alleen maar dat, het ligt aan de zijkanten. Er zijn ook allemaal schilderwerken te vinden van grote kunstenaars als Botticelli bijvoorbeeld. Dus eigenlijk voorgangers van Michelangelo en van Raphaël. Maar de meeste mensen komen toch wel voor het plafond die door Michelangelo is geschilderd in zijn eentje in 4 jaar tijd. Rotklus, want hij moest iedere keer naar boven schilderen.
Stijgers kwamen erbij kijken.
Hij had 1 assistent om dat allemaal te doen, maar die hielp alleen maar mee met de kalk. De kalk mengen en Michelangelo deed alles zelf. En daar kennen we natuurlijk het beroemde beeld van Adam die met de hand van God aanraakt. De creatie of de
Genesis.
De Genesis, dankjewel, de wording van Adam. Met een hele reeks andere scènes ook. En de altaarwand is een aantal jaren later geschilderd, 20 jaar later. Ook eveneens een staaltje kunstgeschiedenis waar je u tegen zegt. Je ziet daarin ook een hele mooie stijlverandering. En Michelangelo is ook die vormt zichzelf ook. Je ziet daar een prachtige schildering van de meerdere cirkels van de hel en van de hemel. Met in de bovenkant de hemel waar dan Christus in het midden zit met zijn apostelen. En verder naar beneden zie je langzaam ga je het vage vuur in. En dan helemaal onderin heb je de onderste kringen van de hel waar echt de grote boosdoeners zitten. Ja, dat is prachtig geschilderd. En dat mag je eigenlijk niet missen als je Rome bezoekt.
Heel goed. Dat was de ochtend. Hè? Een goede volle ochtend. Ja. We gaan naar het middagprogramma toe. En daarvoor raad jij even een korte trip naar de Engelenburg aan. Hè?
Ja, ik denk na de Vaticaanse musea, als je dat goed plant, dan kun je mogelijk wel binnendoor naar de Sint-Pieter. Ik zou natuurlijk altijd even de Sint-Pieter bezoeken. Dat is ook absoluut een must-have. Die zou je ook kunnen bezoeken zonder Vaticaanstad. Dus als je denkt, ik wil niet alles plannen, kun je ook op de Bonnefoy Sint-Pieteren. De Sint-Pieterskoepel kun je ook beklimmen. Dus dat is ook een optie die je eventueel zou kunnen kiezen voor de middag. Maar mocht je geen zin hebben in die rijen en in de drukte, dan zou je ook kunnen zeggen, we lopen een klein stukje door naar de Engelenburg. Dat ligt, 200-300 meter verderop. En daar, die kan ook beklommen worden. En vanuit daar heb je ook een prachtig uitzicht over de stad. Engelenburg is eigenlijk een mausoleum van de keizer Hadrianus. Dus die is ontzettend oud. Daar hebben de pausen in de 9e en 10e eeuw hebben ze daar een soort van fort van gemaakt. En daar kun je nu in. Dus je kan ook de gangen van het mausoleum kun je ook bezoeken. Je kan er doorheen lopen en uiteindelijk met als eindpunt de top. En dan heb je een prachtig uitzicht over Rome. Mocht je de tijd over hebben, zou ik dat zeker aanraden. Het is ook wel de moeite waard om even terug te keren. Niet alleen maar in de pauselijke tijd, maar ook toch een stapje terug in de tijd naar de oude Romeinen.
Ja. Het is tijd voor pauze. Daarna. Piazza Navona ligt in de buurt. Hè. Daar kun je even lekker relaxen en terrasjes doen. Ja. Kun je wat meer vertellen over het plein en de buurt die er omheen ligt?
Het ligt redelijk in de buurt. Het is prima te bewandelen, laat ik zo zeggen. En ik zou dan altijd vanuit de Engelenburg de Engelenbrug pakken. Die zit er precies tegenover. Ook mooi om even overheen te lopen, omdat daar een aantal beelden van de grote Gian Lorenzo Bernini op staan. Daar loop je overheen en dan heb je 2 keuzes. Of je gaat de oude Via dei Coronari ga je in. Dat is de straat waar vroeger veel pelgrims doorheen liepen. Het is ook vernoemd naar de coronariërs, naar de rozenkransen die daar veel verkocht werden. Tegenwoordig is het een heel erg leuk, sfeervol straatje waar je doorheen kunt lopen met veel antiekwinkeltjes en ambachtelijke workshops waar je binnen zou kunnen lopen met hier en daar ook al wel wat leuke restaurantjes. Je kan ook een andere route pakken, namelijk door de Via del Governo Vecchio heen. Dat is een straatje ongeveer parallel aan de Via dei Coronari. En dat is het chockvol met allemaal leuke winkeltjes, met sfeervolle restaurantjes, barretjes waar je naar binnen kunt lopen. En als je dat straatje gewoon afloopt, dan loop je vrijwel linea recta naar Piazza Navona toe. Piazza Navona is volgens de toenmalige paus, paus Innocentius X, die dat heeft laten aanleggen, het mooiste plein van Italië, vond hij tenminste. Het is een mooi langgerekt plein in de vorm van het oude stadion van de Romeinse tijd die daar vroeger lag. En daar heeft paus Innocentius X een mooi plein van gemaakt. Een plein waar ook veel gebeurt tegenwoordig. Daar komen natuurlijk allemaal toeristen op af. Dus het is er heel erg levendig, maar ook veel straattheater wat er plaatsvindt. Ook mensen die je karikatuur kunnen tekenen en dat soort zaken allemaal. Kunstenaars tonen ook hun waren daar. En daarnaast met als hoogtepunt in het midden van Piazza Navona staat de Vierstromenfontein. Gemaakt door Gian Lorenzo Bernini, weer een naam die we wel vaker tegen zullen komen. Hopelijk als je in Rome bent, maar die man is bijna, je kan hem bijna niet missen. En die... het is een prachtige fontein in het midden. Het is echt een focal point. Iedereen trekt daar een beetje naartoe. En dat is ook wel absoluut de moeite waard om een keer gezien te hebben.
Ja. Ja.
Mocht je willen eten, drinken, pauzeren, dan zou ik dat zeker niet op Piazza Navona zelf doen. De zijden zijn helemaal gevuld met restaurantjes en dergelijke. Maar mocht je daar willen eten, dan moet je wel je portemonnee trekken. Want dat kost een paar duiten. Dus mocht je willen eten, zou mijn advies zijn, ga eventjes de straatje eromheen in. Met name de straatjes richting de Via del Governo Vecchio, die kant op. Daar heb je hele fijne, leuke, sfeervolle straatjes, leuke restaurantjes, leuke barretjes waar je heel erg goed kunt zitten.
Fijne, goede insider tip.
Ja.
In de buurt ligt ook het Pantheon, toch ook een van de highlights van de stad.
Ja.
Vertel eens.
Het Pantheon is wat mij betreft, die moet je ook gezien hebben. Net als Vaticaanstad kun je niet missen. Pantheon is een oude tempel uit de tijd van de Romeinen. Gebouwd eigenlijk al rond het jaar 0, iets daarvoor. En daarna herbouwd door keizer Hadrianus. Dan moeten we denken aan 120, 130 na Christus. En het pand staat nog vrijwel helemaal overeind. Nou, niet helemaal, het is flink geplunderd. Vooral door de pausen, voor alle brons wat erin zat. Dat brons hebben ze naderhand ook onder andere gebruikt voor de Baldekijn in Sint-Pieter. Maar grotendeels staat het pand nog overeind. En het is een fantastisch gebouw. Enerzijds omdat het dus nog een tempel is van 1800, 1900 jaar geleden. Anderzijds ook omdat de koepel van de Pantheon, dat is een staaltje architectonisch kunstwerkje waar je u tegen zegt. Onder andere omdat het zo licht is. Dus de Romeinen hadden een techniek waar ze onder andere lavagesteenten voor gebruikten, voor het cement, voor het beton, om die koepel te maken. En die techniek was in latere tijden, in de middeleeuwen en in de renaissance, wist men niet precies hoe men dat gedaan had. En het heeft ook model gestaan voor de meeste koepels die naderhand gebouwd zijn. Denk aan de Dom in Florence, de koepel van Brunelleschi, die is gemodelleerd op die van het Pantheon. Maar die is 8 keer zo zwaar. En ook dus moesten ze ook van andere materialen gebouwd worden. En het heeft ook model gestaan voor de Sint-Pieterskoepel. Michelangelo heeft in het Pantheon gestaan en die heeft gekeken hoe het gebouwd was en daarna zijn eigen koepel daarna gemodelleerd, maar wel iets kleiner gehouden uit respect voor het vakmanschap van de personen die het Pantheon gebouwd hebben. Ja. Dus het is een prachtig pand. Het is nu een kerk, dus je kan er worden ook nog missen opgedragen. Je kan er gewoon naar binnen. Tegenwoordig moet je wel een kaartje bestellen van tevoren, of je kan in de rij staan, maar je moet een kaartje hebben. Voorheen was het zo dat je gratis binnen kon lopen, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Maar ik zou iedereen aanraden, als je naar Rome gaat, wat je echt niet mag missen, is echt even Pantheon in.
Absoluut, daar kan ik me bij aansluiten. Ja. Hey, de middag zit erop. Wat raad je ons aan voor het avondprogramma?
Er is nog genoeg te zien in de regio. Laten we zeggen, als je de Engelenburg hebt gehad en je loopt rustig richting Piazza Navona Pantheon, heb je nog wel een stukje middag over. Dan zou ik zeker aanraden om een aantal kerken in de buurt te bezoeken. De San Luigi de Francesi is een hele mooie, ligt precies tussen Navona en het Pantheon in. Het is een kerk die gewijd is aan een van de heilige koningen van Frankrijk, de heilige Lodewijk. En in die kerk, het is een mooie kerk om te zien, maar daarnaast vind je ook links achterin een aantal hele mooie werken van Caravaggio. Een van zijn eerdere werken, die ontzettend de moeite waard zijn. Dus dat zou ik zeker aanraden om daar een keer naar binnen te lopen. Daarnaast ook heel erg mooi is de Sant'Ignazio. Dat ligt een stukje verderop bij het Pantheon in de buurt. Daar kun je, ook dat een hele mooie kerk, een echte barokke kerk met mooie versieringen en dergelijke. Maar waar je vooral voor komt waarschijnlijk binnen de Sant'Ignazio is het plafond van Andrea Pozzo, gemaakt in de 18e eeuw. Een prachtig plafond waar onder andere de ten hemel opname van Sint Ignatius van Loyola, waar de kerk naar is vernoemd, wordt afgebeeld. En een mooi staaltje trompe-l'oeil, dus een perspectief waarbij het lijkt alsof de dingen die horizontaal liggen, daadwerkelijk alsof het onderdeel is van het gebouw. Hij heeft het plafond zo geschilderd dat het lijkt alsof de kerk helemaal naar boven de hemel ingaat. Met allemaal zuilen aan weerszijden. Dat is hartstikke mooi om te zien. Dus echt de moeite waard. En in het midden kun je ook bij een spiegel staan. Dan kun je vanuit de spiegel naar boven kijken. En dan vanuit daaruit zien wat het effect moet zijn. Dus het is echt leuk om te zien. Ja.
Goeie tip. We gaan door naar dag 2. Die staat in het teken van het Romeinse verleden van Rome. En we beginnen bij het stralende middelpunt van antieke Rome. Het Forum Romanum. Het centrum van eigenlijk het politieke, culturele en het commerciële leven van het oude Rome. Wat staat er eigenlijk nog? Wat kunnen we zien?
Het Forum is een groot hoop stenen. En als je niet precies weet wat er staat, dan is het Forum absoluut de moeite waard om even van buiten gezien te hebben. Want daar staat 1200 jaar geschiedenis. Vanaf de 6e eeuw voor Christus tot de 6e eeuw na Christus is daar gebouwd. Maar dat zou je ook in principe van buitenaf kunnen zien. Mijn tip zou dan zijn, loop even de Campidoglio op. Het oude Capitool, een van de bergen van Rome. Of een van de heuvels van Rome, moet ik zeggen. En dan kun je vanuit daar heb je een prachtig overzicht over het Forum. En nog een aantal restanten van tempels en een aantal panden die daar staan. Die kun je van buitenaf mooi bekijken. Het is inderdaad het centrum van de Romeinse politiek. Je moet het wel gezien hebben, want het is wel heel erg bijzonder om een keer gezien te hebben. Mocht je erop willen, dat kan ook. Dan moet je van tevoren ook tegenwoordig kaartjes regelen. Maar dan heb je wel een combi-ticket voor het Forum, het Palatijn, dat is een andere heuvel, en het Colosseum. En dan zou je met die combi-ticket zou je overal in kunnen. Kun je even snel het Forum op. Maar dan zou ik zeker aanraden om even de Palatijn op te lopen. Daar staan de oude paleizen. Palatijn, daar komt ook het woord paleis vandaan. Staan de oude paleizen van in ieder geval de eerste keizers van Rome. Keizer Augustus bijvoorbeeld. En dat is echt de moeite waard. Er staan een aantal mooie complexen waar je echt jezelf in kunt verliezen. En ook echt een zicht krijgt, een beeld krijgt van hoe de oude Romeinse keizers vroeger leefden. Dus dat zou ik dan zeker even doen. Ook een mooi uitzicht over het stukje van Rome. Het is vrij hoog gelegen, dus het is ook wel de moeite waard. En dan vervolgens door naar het Colosseum. Ja, het Colosseum, ook weer eentje die je wel gezien moet hebben, op zijn minst van buiten. Het is een amfitheater waar vroeger veel gladiatorengevechten gehouden werden. Ontzettend populair in het oude antieke Rome. En er staan er grotendeels overeind. Zo'n 2/3 staat nog overeind. En het is een testament voor de macht van de Romeinen. Dat zo'n pand wat 1800 jaar, 1900 jaar oud is, dat nog zo mooi overeind staat. Ja, dat is fantastisch.
Een van de populairste bezienswaardigheden. Wat raad je aan qua tijdstip? Moeten we echt vroeg in de ochtend?
Ik zou dan zeggen, ga dan vroeg. Je kan dan, als je een kaartje bestelt, kun je een tijdslot ook reserveren. Ga dan zo vroeg mogelijk. Dat is dan wel slim. Mocht je in de niet-hoogseizoenperiode gaan, dan lukt het vaak wel. Dan kun je vaak wel naar binnen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je een beetje een goede tijd voor jezelf reserveert. Ja. Dus je kan naar binnen. Ook wel de moeite waard om naar binnen te lopen. Maar je zou ook daar kunnen zeggen, nou, ik vind het prima om van buiten te zien. Want van buiten is het al imposant genoeg. Dus ook absoluut de moeite waard.
Prima. In de middag raad je aan om even wat rust en verkoeling te zoeken in de tuinen, het park rondom Villa Borghese. Vertel eens, wat is de geschiedenis daarvan?
Ik zou, als je naar Villa Borghese gaat, ga dan absoluut naar de Galleria Borghese. Dat moet je wel ruim van tevoren plannen. Want de Galleria Borghese, dat is een museum. Dat staat in Stadspark Villa Borghese. Een stadspark ten noorden van Rome. Ten noorden van het centrum, moet ik zeggen. En de Galleria Borghese zit helemaal vol met kunstwerken. Die zijn eigenlijk niet te missen. Allemaal prachtige standbeelden van Gian Lorenzo Bernini wederom. Er hangen verschillende Caravaggio's. Werken van Titiaan. Nou, noem maar op, een aantal werken van Raphaël. Dus mocht je daar naar binnen kunnen, ga dat absoluut doen. Je kan er ook niet langer dan 2 uur rondlopen, want je hebt een tijdslot. Je mag niet langer dan 2 uur daar ook rondlopen. En vervolgens kun je vanuit de Galleria Borghese kun je lekker door het stadspark wandelen. Een park waar ook veel Romeinen hun zondagen doorbrengen. Lekker picknicken met de familie. En dan loop je door het stadspark richting de Pincio. Dat is een mooi uitzichtpunt over de stad Rome.
Een van de heuvels, geloof ik.
Het is niet een van de beroemde heuvels, heuvels van Rome. Maar het is wel een heuvel, inderdaad, waarbij je wel mooi kunt over de stad kunt uitkijken. En vanuit daaruit, als je dat uitzichtpunt gehad hebt. Je kan vanuit daar trouwens ook mooi uitkijken over de Sint-Pieter in de verte. Maar vanuit daaruit is de korte wandeling naar de Spaanse Trappen. En een mooie wandeling, ook met een mooi uitzicht over de stad zelf, door het park heen. En dan kom je uiteindelijk bij de Spaanse trappen. Die kun je dan van bovenaf benaderen. En dan loop je lekker de Spaanse trappen af. En dan kun je daar even kijken hoe de Spaanse trappen eruit zien.
Wat is de geschiedenis eigenlijk van die Spaanse trappen? En waarom heten ze de Spaanse trappen?
Ja, goede vraag. Het zijn eigenlijk de Franse trappen. Want eigenlijk waren het trappen die gebouwd werden in de 18e eeuw door op last van de Franse koning. Die had een mooie kerk staan, helemaal op het topje van de Spaanse trappen, de Trinita de Monti. En hij wilde daar hele mooie trappen voor bouwen om te zorgen dat die kerk meer toegankelijk werd voor bezoekers. Dus hij heeft het laten bouwen, daarom staan er ook Franse lelies op de trappen. Maar uiteindelijk is dat de Spaanse trappen geworden, omdat er niet ver van de Spaanse trappen een huis was waar de Spaanse ambassadeur voor het Vaticaan zat. En in de loop der tijd is de naam van het plein Piazza España geworden, het Spaanse plein en dus ook de Spaanse trappen. Vroeger was dat een plek waar veel jongeren hingen en wat best wel een centrum was voor sociale interactie in Rome. Maar sinds een aantal jaren mag je daar niet meer zomaar op de trap zitten en een wijntje drinken. Dus dat is tegenwoordig wel wat anders.
En dat kan wel in de nabijgelegen straten eromheen?
Ja, mocht je echt iets willen drinken, ga lekker richting Via del Corso. Een van de straten, de hoofdstraat eigenlijk van Rome. Als je die richting op loopt, dan heb je daar links en rechts allemaal restaurantjes en barretjes waar je heerlijk kunt zitten. Sommige wel beter dan de andere, dus kijk wel even een beetje uit dat je niet in een tourist trap landt.
Heb je een goede tip voor ons?
Ja, er zit van alles. Als er genoeg Italianen zitten, dan is het over het algemeen goed. Dus luister even naar wat er gesproken wordt. Kijk ook even op de kaart als het allemaal heel erg toeristisch eruit. En op de kaart en op de sfeer. Als het er allemaal heel erg toeristisch uitziet, dan kun je zeggen, ik sla deze toch even over. Kijk vooral even naar Italianen. Als er veel Italianen zitten, dan kom je over het algemeen zit je goed. En dat merk je wel aan de levendigheid, want Italianen zijn over het algemeen levendiger uitgesprokener dan de gemiddelde toerist. Dus dat herken je over het algemeen wel. En je herkent ook wel waar de Britse Amerikaanse toeristen rustig even de benen willen strekken of de benen willen laten uitrusten. Maar en je herkent dus ook wel de Italianen die daar zitten. Ja.
Duidelijk. Hey, dat was de avond van dag 2. We gaan door naar dag 3 en dan is het tijd om even wat uitstapjes buiten de stad te maken. Want er valt ook veel te genieten net buiten de stadsgrenzen. Vooral in het oosten, hè, waar veel buitenverblijven ook al van de oude Romeinen staan en stonden. Mm-hmm. En daar gaan we er een paar van opzoeken.
Ja.
Wat kun je me aanbevelen?
Nou, je hebt een aantal dingen die je buiten Rome kunt doen. Je kan natuurlijk ook de andere kant op gaan en richting Ostia gaan. Daar is het een mooie oude Romeinse stad, havenstad, die je zou kunnen bezoeken. Vergelijkbaar met de Pompeii. Mm-hmm. Maar mocht je echt een keer iets anders willen dan de oude Romeinen, ga dan naar Tivoli. Tivoli is een stadje in de heuvels ten oosten van Rome, inderdaad. En in het stadje zelf is een prachtige villa gezeteld, waar een enorme in 5 terrassen verdeelde tuin te vinden is. Waar je ook een heel erg mooi uitzicht hebt vanuit de heuvels over het landschap eromheen. Ja, die tuinen zijn heel erg de moeite waard. Het zit volgepropt met allemaal fonteinen en waterwerken en beeldhouwkunst. Allemaal in het groen. Mocht je een keer denken, ik heb even behoefte aan wat rust en even wat kalmte en wat groen om me heen, dan zou ik absoluut de Villa d'Este is dat, zou ik absoluut aanraden. En mocht je de Villa d'Este dan gehad hebben, dan kun je het stadje Tivoli uitrijden en een stukje doorrijden naar de Villa Adriana. Komen we toch weer even bij de oude Romeinen uit. Want de Villa Adriana was het paleizencomplex van keizer Adrianus. Keizer Adrianus was een keizer die leefde aan het begin van de 2e eeuw na Christus. En het is een enorm complex, helemaal vol met baden, met grote audiëntieruimtes, met plekken waar de lokale dienaren allemaal rondliepen, maar ook mooie vijvers volgepropt met mooi groen. Mooie waterwerken ook erbij. Dus dat is echt de moeite waard om een keer gezien te hebben.
Ja. Hoe kom ik daar vanuit het centrum van de stad? Wat voor vervoersmogelijkheden heb ik?
Je kan zowel in Tivoli als bij de Villa Adriana kun je komen met de bus. Maar dat heeft wel meer voeten in de aarde. Dat kan wel. Ik zou echter daarvoor aanraden, pak auto. Want dan heb je ook de vrijheid. Dan hoef je niet iedere keer te staan wachten. Je kan overal prima parkeren over het algemeen. Dus dat is dan wel echt de moeite waard. En als je de auto hebt, dan biedt het jou ook de mogelijkheid om in de middag bijvoorbeeld door te rijden naar andere plekken in de regio Rome. Als je wat meer naar het zuidwesten gaat van Rome, daar vind je onder andere de Castelli Romani, een aantal hele mooie dorpjes in de buurt van de stad. waar die erg sfeervol zijn, waar ook goede wijn vandaan komt. Frascati-wijn. Frascati is een dorpje in de buurt. Frascati-wijn is een hele beroemde. En ook daar is veel te beleven. Kun je lekker rondwandelen, ook weer in het groen. Lekker een beetje de rust opzoeken. Maar er is ook het een en ander te bezoeken. In Frascati vind je bijvoorbeeld de Villa Aldobrandini, waar je met mooie tuinen eromheen en waar je ook wijn kunt kopen.
Echt een plek voor de wijnbouw, hè, geweest.
Echt een plek voor de wijnbouw, ja. Maar ook erg sfeervol. Ja, mocht je een stukje verder willen doorrijden, dan zou je ook nog naar Castel Gandolfo kunnen rijden. Daar staat een buitenverblijf van de paus, die nog steeds in gebruik is. Ook een heel erg mooi bergdorpje is het, aan de rand van een mooi meer. En het is ook zeker de moeite waard om daar een keer rond te lopen. Er zijn ook veel restaurantjes, je hebt een mooie uitzicht, je kan er goed wandelen. En je kan ook het buitenverblijf op gezette tijden zou je die ook kunnen bezoeken. Er is heel erg veel te vinden daar in de buurt. Dus als je denkt, ik heb even een dagje over en ik kan een auto huren, dan zou ik zeker die regio rustig doorrijden. Dat is alleen op zichzelf al de moeite waard.
Mooie afsluiter ook van een stedentrip. Om iets meer te zien van het leven ook net buiten de stad.
Ja, absoluut de moeite waard.
Fantastische tips wederom. Dirk, ik wil je hartelijk bedanken voor al je informatie en inspiratie voor 3 dagen in Rome. 72 uur in Rome. Zoals je zei, Rome verdient het natuurlijk om keer op keer te bezoeken. Er valt altijd iets nieuws te ontdekken. Ik wil iedereen dan ook graag uitnodigen om een kijkje te nemen op de website van SRC Reizen. Daar staan meerdere rondreizen in Rome, maar ook door Italië op de website. Ga naar src-reizen.nl/reis/Rome voor de specifieke Rome-arrangementen. Of neem een kijkje op de website van Columbus. Wij hebben ook allerlei leuke tips over Italië. columbustravel.nl/Italië.
Deze podcast is een samenwerking van Columbus Travel en SSC Reizen. Breng ook 72 uur in andere inspirerende wereldsteden door. De reisexperts van Columbus Travel en SSC Reizen hebben alle insider tips. Volg ons op Spotify en mis geen enkele podcastaflevering van 72 uur in. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.